Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
All right, we got our first key race
Dit is een Boekenstein en de Wijk Key Race Alert. Het is ongekend spannend. Scholz, Laschet, Baerbock. Het is te vroeg om te zeggen. Zwart-rood-groen, zwart-geel-groen. Wie wordt de nieuwe Merkel? En wat betekent dat voor Europa? Boekenstein en de Wijk projecteren dat het ongekend spannend wordt, terwijl het belangrijkste land van Europa naar de stembus gaat. Dit is een Boekenstein en de Wijk Key Race Alert. 25%, 21%, 15%. Wie zal het zeggen? Wat doen de liberalen? Wat betekent het voor Nederland, China, Rusland, Frankrijk? Een heleboel dingen. Arend Jan houdt het allemaal bij. Het is nog steeds heel spannend bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Met in de studio, ik ben zeer vereerd om te mogen aankondigen, Arend Jan Boekenstein. En hij mag ook af en toe een beetje meepraten, Rob de Wijk natuurlijk.
Zal mijn mond houden.
Hugo kon er vandaag niet bij zijn, dus aan mij de dure taak om Rob en Arend-Jan een beetje in het gareel te houden. Onze gast is niemand minder dan Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland Instituut. En het is natuurlijk duidelijk dat we gaan praten over die Duitse verkiezingen. Welkom. We spreken elkaar voor deze uitzending al wat eerder in de week. Dus wellicht zijn we wat van het weekend al wat Key Race Alerts, zoals Hugo die mooi noemde in de... In de tune, zeg maar. Hè. Maar de strijd om het kanselierschap tussen SPD-kandidaat Olaf Scholz en CDU-rivaal Armin Laschet lijkt too close to call. Hè. Ik heb begrepen dat je hebt dus in Duitsland het ingewikkelde systeem met die eerst stemmen en die zweit stemmen. En dat is zo ingewikkeld dat het zelfs voor de demoscopen, voor de mensen die het proberen te voorspellen, heel lastig is. Dat ook heel vaak die voorspellingen niet uitkomen.
Ja. Nou, dat zou op zich zou dat nog niet zo'n probleem hoeven te zijn. Want de zweit stemmen, die bepaalt hoeveel wat je percentage is.
Ja.
Hoe werkt dat dan?
Nou, het is een regionaal. Of je kiest lokaal, je kiest district.
Ja.
En daar kies je je eigen man of vrouw die daar bekend is. En de tweede stem geef je aan een landesliste. Dat is op deelstaatniveau. En de tweede stem, die bepaalt hoeveel, wat het percentage is van het aantal mandaten of zetels wat je in de Kamer, in de Bundestag krijgt. Dus je krijgt bijvoorbeeld 27%, dan krijg je 27% van de zetels in de Bondsdag. Wat nou vaak gebeurt is dat als een partij niet heel groot is, maar toch de grootste, dan krijgt die heel veel van lokale politici.
Ja.
Veel meer dan de 27% bijvoorbeeld die je volgens de tweede stem zou krijgen.
Snappen de Duitsers dit zelf wel?
Jawel. Wat dan gebeurt is, dan krijg je te veel zetels.
Ja.
En dan moeten de andere partijen die zetels bijkrijgen om dat weer auszugleichen.
En dus, dat betekent dat het aantal zetels ook varieert en toeneemt door de geschiedenis heen.
Ja, het is eigenlijk 598, maar er waren berekeningen dat die dit keer wel eens op 900 zou kunnen eindigen.
Het is toch niet zo'n ordelijk land als wij altijd dachten.
Nee, maar qua percentage is alleen dus de tweede stem relevant.
Mm-hmm. En wat zegt die volgens jou? Wat gaat hier gebeuren?
Too close to call. Dat
klopt dan wel.
Dat klopt. Het is een electorale achtbaan. Laten we wel wezen. In 2 maanden geleden was het CDU-CSU nog 2 keer zo groot als de SPD. Of dan de SPD met 30-15. En nu is de CDU kleiner. Ik weet niet wat in het stemhokje gaat gebeuren. Ik denk dat de CDU nog wel wat omhoog zal gaan. En dat het heel erg close zal worden.
En dus het gaat tussen Jan en Landschet van CDU-CSU. En Olaf Scholz van SPD. Hè. Kijk, ja. Ik vind het allemaal prima wat er in Duitsland gebeurt. Hè. Dat is ook een opmerking. Nee, ik ben geen Duitser. Het is hetzelfde gedoe wat we hebben natuurlijk in Amerika. Ik bedoel, ja, weet je, het is hun land, dus ze doen maar bij wijze van spreken. Maar wat voor, denk ik, ons van belang is, maakt het wat uit? Ja, wat maakt dit uit voor ons? Kun je daar een antwoord op geven? Heb jij een idee? Wat de uitslag dus van die verkiezing is, of dat Laschet of Scholz wordt?
Ja, laten we eerst vooropstellen dat degene die misschien heel close gaat winnen nog niet eens de nieuwe bondskanselier hoeft te zijn. Oh. Want je kunt natuurlijk ook, als de CDU, CSU maar 1% kleiner is, dan zou het nog heel goed kunnen dat zij samen met de Liberalen en de Groenen toch een coalitie gaan vormen.
Want je hoeft niet de grootste te zijn.
Nee,
om,
dat is in Nederland ook in principe niet. Ja. Is wel eens voorgekomen dat niet de grootste toch de premier levert. Ja. Dus ook dat weten we nog niet zeker.
Dan is de zaak.
Maar om de vraag te antwoorden.
Ja, dan is de vraag nog relevanter van wie. Ja. Ja, wat maakt het
voor ons uit? Tussen Scholz en Laschet maakt het voor ons niet zo heel veel uit. Dat is. Laten we het zo simpel zeggen.
Maar heel concreet, ten aanzien van het Europa-beleid. Hè? Scholz heb ik heel erg gevolgd. Dat is natuurlijk waanzinnig interessant. Hij heeft allemaal Keynesianen benoemd op zijn ministerie. Hè? Heeft dat coronafonds.
Hij was minister. Hè?
Ja,
en vicepremier, dat is niet onbelangrijk. Nee. Omdat hij dus ontzettend nauw heeft samengewerkt met Merkel.
Heeft dat coronafonds bedacht ook bijna. Hè? Heeft het ook doorgeduwd. Maar Laschet is ook behoorlijk Europees.
Ja, ze zijn allebei Europees, maar überhaupt zijn CDU en CSU Europees georiënteerd. En je zegt wel Scholz heel Keynesiaans, dat klopt wel. Maar Scholz zegt ook, de Schuldenbremse, de schuldrem, die in de grondwet staat, waarop in de grondwet, die ligt bij 0,35 en Scholz wil daar niet aankomen. Dus dat betekent dat ook dat ze het moeilijk zullen vinden dat andere landen wel grotere schulden gaan maken. Dus een prudente huishouding in Europa zal het kernbeleid blijven van Duitsland. Of dat nou Scholz of Laschet is, maakt in deze helemaal niet zo heel veel uit. En bovendien, om nog één zin daaraan toe te voegen. We zien nu dat de rente begint op te lopen.
Ja.
In Duitsland hebben ze een panische angst voor rente.
Ja.
Dat heeft met het verleden te maken, maar dat zit er diep in. En daar zijn politici weten hoe gevoelig dit punt ook onder het electoraat ligt. Als die rente blijft stijgen, dan zal het voor de ECB steeds moeilijker worden om een ruimhartig monetair beleid te voeren. Want dat zal op steeds meer Duitse weerstand leiden. Ook Nederlandse natuurlijk.
Maar die rem, Arjan, op het schulden maken, dat vinden wij in Nederland toch prima?
Jawel, maar dit is allemaal prima. Maar het probleem waar ik mee zit is dit. We gaan toe naar het Franse voorzitterschap van de EU.
Ja.
Het is niet helemaal ondenkbaar dat Frankrijk komt met voorstellen. Niet alleen voor een defensie-unie, daar zijn ze al lekker mee aan het rommelen. Maar ook om misschien schuldendeling in een bepaalde vorm te gaan mogelijk te maken. En uw antwoord daarop is eigenlijk van, ik denk niet dat nog Scholz, nog Laschet daarmee zal instemmen.
Nee, Laschet is erg Duits of Frans georiënteerd.
Ja, zeker,
hoewel die
zeker
natuurlijk ook goede banden heeft altijd met Nederland. Ja. Dus dat is voor Nederland is dat een interessant spanningsveld. Ik denk dat net als Merkel Franse initiatieven heel beleefd ontvangen zullen worden. En dat er relatief weinig antwoord gaat komen als ze zover gaan.
Nou ja, maar er wordt toch ook nagedacht over een grote deal. Waarbij zeg maar, de rest van Europa die begrotingsdiscipline moet aanvaarden van Duitsland in ruil voor bijvoorbeeld euro-obligaties. Dat zou toch een prachtige oplossing kunnen zijn. En dan heeft iedereen blij.
Ja, zoals de president van de Deutsche Bundesbank al eens een keer bij ons zei. Er zijn twee mogelijkheden. Of je zegt, ik ben baas in eigen huis als land en bepaal mijn eigen begroting. Dan moet je ook zelf het risico dragen.
Ja.
Als je zegt van nee, we gaan de risico's gaan we gemeenschappelijken. Dan moet je ook accepteren dat dat je aan je begrotingsdiscipline houdt. En dat laatste is tot nog toe nooit gelukt. Als dat zou kunnen, zou dat ideaal zijn. Ik betwijfel het.
En er is een derde variabele, namelijk de hervormingen die zo nodig zijn. Als Draghi het nou toch lukt om dat land in beweging te krijgen. En dat is toch heel interessant.
We hebben nu over Italië.
Ja. Maar dat hangt ermee samen natuurlijk.
Mm-hmm.
Dan, daar zouden de Duitsers van onder de indruk zijn. Als Duitsland, als Italië echt in beweging komt. En dan zou je dus de package deal kunnen sluiten. Oké, hervormingen. En dan gaan we nu ook iets meer praten over schuldendeling. Of zie je dat niet gebeuren? Wat mij opviel was dat Laschet daar negatiever over was.
Maar wat is nou even Arjan, wat versta jij nou precies onder schuldendeling? Nou, ik zit dan onmiddellijk te denken aan die euro-obligaties. Dat je gezamenlijk schulden aangaat en die gezamenlijk ook terugbetaalt. Misschien wel met Europese belasting. Eigenlijk is die Rubicon al overgestoken jullie vorig jaar. Ja. Tijdens de EU-top, waar dat grote fonds van 750, 800 miljard op die manier wordt opgehoest.
Er zijn allemaal varianten. Een daarvan is bijvoorbeeld dus dat je bij die nieuwe schuld, die ontstaat, dat je daar zou delen. Andere mensen praten over de oude schuld. Dat ligt natuurlijk nog gevoeliger. Kijk, we hebben met dat coronafonds ontdekt 750 miljard. Dat kon je heel makkelijk uit die liquide kapitaalmarkt halen, omdat de Chinezen dat dolgraag wilden kopen. Dus eigenlijk hebben we toegang tot heel veel geld, dat we ongelooflijk goed kunnen gebruiken.
Ja, er is veel te veel geld in de wereld. Dus is het goedkoop.
En dus
krijg je inflatie op een gegeven ogenblik.
Ja.
Precies.
En inflatie is natuurlijk precies het punt wat u maakt. Hè. Dat is zo gevoelig in Duitsland. En daarmee zou het inderdaad, als de inflatie loopt nu boven de 2%... Hè, en ze hopen dus dat het dan volgend jaar dan weer afneemt. Maar niemand die dat weet natuurlijk. Hè, door die kwantitatieve verruiming. Maar goed, als dat zou dan dus de hele Franse voorzitterschap in de wielen kunnen lopen.
Er zal wel weer een compromis uit de bus komen. En dat is typisch Europa. En er wordt natuurlijk achter de schermen wordt oeverloos gediscussieerd en onderhandeld. Ja. En op een gegeven moment krijg je daar een besluit. En het zou mij niet verbazen dat er zo'n deal uitkomt, ja, die ik net heb voorgesteld.
Ja, en je moet dat voorzitterschap moet je nou ook niet al te zwaar zien. Het voorzitterschap is veel minder belangrijk dan dat vroeger dat geval is. Ja. Dus het is toch een heel langzaam proces met moeizame compromissen die uiteindelijk gesloten worden.
Even interessant is wat de Fransen gaan doen op het gebied van Europese defensie.
Ja.
En hoe gaan de Duitsers daarin mee? En wat je op dit ogenblik vind ik ziet, is toch een soort stilzwijgende taakverdeling binnen Europa. Van Duitsers doen jullie de economie waar, dan doen wij het buitenlandbeleid en defensie wel. Dat is op dit ogenblik wat je ziet. En wat er natuurlijk nu gebeurt met de schoffering van Frankrijk, accelereert dit alleen maar. De Fransen die zullen absoluut nu door dat hele gedoe met de Britten, de Amerikanen en de Australiërs over die onderzeeboten, proberen om juist veel meer een hoofdrol te gaan spelen op dit gebied. Nou, dat betekent denk ik dat de Duitsers veel meer op economisch gebied hun zin zullen krijgen. Daar moet een balans tussen komen.
Nee, maar dit kun je niet tot een Frans-Duitse deal beperken. Want de Fransen zouden hier graag de lead willen hebben. En Fransen streven ook naar Europese autonomie. Maar de Baltische staten, Polen en zo, die voelen daar heel weinig voor. En bovendien, Frankrijk is ook niet in staat om die veiligheid te bieden. Dus in die zin kunnen we nog helemaal niet zonder de Verenigde Staten.
Maar het hele punt is dat de Verenigde Staten op dit ogenblik een enorme zwaai maken naar Azië. En dat gaat gewoon ten koste van Europa. En ik ben ook heel benieuwd wat dat voor effecten in Duitsland zelf heeft. Wat er nu gaat gebeuren. Want dit is de zoveelste keer dat je wakker wordt geschud. En ook Duitsland, maar ook Nederland, die zal nu daar wat aan moeten gaan doen. Heel interessant, in de troonrede werd er dus gewoon omvloers benoemd, hè? Ook de relatie met Amerika. Nou, die Duitsers zijn ook niet achterlijk. Die zien ook wat er op dit ogenblik gebeurt. Dus het gaat grote consequenties hebben.
We gaan er nog heel veel potjes
over. Maar het is twee keer wakker schudden. Hè? Want op de een of andere manier denken we in Europa, en zeker ook in Duitsland, dat er wel sprake is van een soort nieuwe koude oorlog. Maar dat die nieuwe koude oorlog tussen de Verenigde Staten en China is.
Ja.
Maar dat wij daar op een of andere manier een beetje buiten staan. En gewoon handel kunnen drijven met China alsof er niks aan de hand is.
En zo af en toe. Rusland. Ja, nee.
Hou het vast, dat ik moet even een jingle. We gaan er gewoon zo door.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein in de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein op de Wijk. Mijn naam is Arend-Jan, uw gastheer van dienst. En onze gast is Tonne Nijhuis, directeur van het Duitsland Instituut.
Hebben die hele Hugo niet meer nodig, joh?
Dat is eigenlijk, die kunnen we nu wegbezuinigen.
Ja, dat is.
Wat vreemd hoe dat dan gaat in de mediawereld.
Dat stoppen we in onze eigen zakken.
Het is toch verschrikkelijk. Ik hoop niet dat hij dit allemaal hoort. Maar goed. Ton, het punt waar we net over hadden is natuurlijk wel mateloos interessant. Hè? Van, we zien dus nu een enorme schoffering van Frankrijk bij dat AUKUS. Frankrijk is ontzettend kwaad daarover. Het is nog de vraag of Duitsland zich dat helemaal gaat aantrekken wat daar gebeurt.
Duitsland zal zich ook opnieuw moeten oriënteren.
Ja.
Want ze hebben altijd gedacht van nou oké, zolang we maar handel kunnen drijven, dan kunnen we de mensenrechten en dergelijke een beetje aanspreken.
Denk Nederland ook.
En we dachten toen nog van dat China, als het steeds rijker wordt, ook steeds meer een betere middenklasse gaat ontwikkelen en liberaler zal gaan worden. Het gaat de andere kant op. En die spanning, die voelt Duitsland natuurlijk nu zelf ook. Je kunt niet en handel blijven drijven en tegelijkertijd net zo doen alsof China niet een steeds grotere rol op het wereldtoneel speelt. En waar je in Duitsland nu ook stemmen voor ziet, is dat ze zeggen van nou, misschien moeten we wel wat minder naar China gaan exporteren. Onze export diversificeren. Ja, en misschien moeten we wel eens wat minder uit China importeren. Denk aan medische producten en diversificeren. Dus die discussies spelen in Duitsland wel degelijk.
Maar een andere route, als ik mag, is natuurlijk dat je zegt van ik probeer mijn land verder te hervormen. En het competitiever te maken. Want als ik het zie wat er gebeurt in Duitsland, dan zijn de problemen gigantisch. Hè. Die energiewende is natuurlijk toch eigenlijk niet zo'n geweldig succes. Ze hebben veel te snel die kerncentrales afgeschakeld. Ze zitten nu met een geweldig probleem met Nord Stream 2. Hoe importeer je gas vanuit Rusland naar Duitsland? Maar digitaal is het een zootje. Ik bedoel, je kan nergens zo ongeveer met je BIM-pasje betalen. Dat is toch raar in restaurants.
Internet is
allemaal niet zo geweldig. Vergrijzing heb je. Ga zo maar door. Hè. Ik bedoel, ook de auto-industrie is een probleem. Dus daar is veel achterstallig onderhoud. Hè. Het lijkt net Nederland trouwens hoor. Gewoon veel achterstallig onderhoud. Wat trouwens minder, denk ik, achterstallig onderhoud is, maar veel meer onderdeel is van die geweldige mondiale transitie waarin we zitten. We gaan echt naar een andere wereld. En dat betekent dus dat je enorme vraagstukken moet oplossen. En de grote vraag is, hoe gaan ze dit doen? Wat kunnen nou de twee beoogde leiders op dit gebied dan voor elkaar krijgen? Wat is nou hun belangrijkste opgave?
Nou ja, het is wel degelijk ook achterstallig onderhoud. Want de 16 jaren van Merkel waren gouden jaren voor Duitsland. Het was de zieke man van Europa. En sinds Merkel, dat is niet alleen dankzij Merkel, maar is het economisch ongelooflijk goed gegaan.
Met name door Schröder natuurlijk. Hè,
die heeft de hervormingen doorgevoerd. Ja. Met als gevolg dat Merkel eigenlijk al die 16 jaren geen hervorming heeft hoeven door te voeren. Maar ook de auto-industrie bijvoorbeeld niet. Want die kon exporteren wat ze wilden naar China en dergelijke. Hadden hoogwaardige producten. Maar hebben daardoor wel de e-mobiliteit gemist. En dat geldt ook voor de. Dus alles. Door die gouden jaren is er eigenlijk nooit over hervormingen nagedacht. En nou zitten we, wat Laschet noemt, voor een hervormingsdecade. Moderniseringsjahrzehnt, zoals hij dat.
Ja, dat leidt natuurlijk ook tot.
Maar dat leidt ertoe vervolgens dat Duitsland in zichzelf gekeerd zal zijn en daar de aandacht op richt. Frankrijk is niet in staat om die Europese autonomie onder Franse leiding daadwerkelijk vorm te geven. Duitsland zal de Verenigde Staten hier niet laten vallen. Dat kunnen ze ook niet richting Polen en de Baltische Staten. En eigenlijk is het ook een schijndiscussie, want wat moet gebeuren? Of je nou dat met transatlantisch doet of Europees autonoom, er zal meer geïnvesteerd moeten worden in veiligheid. Er moet gewoon geld zijn.
Volstrekt met je eens, maar je zegt Duitsland zal Amerika niet laten vallen. Maar is het punt niet veel meer dat Amerika Europa laat vallen? Ik bedoel, wat we nu hebben gezien met dat AUKUS-pact. En de wijze waarop de Amerikanen zichzelf hebben teruggetrokken zonder rekening te houden met de belangen van Europa uit Afghanistan. Ik bedoel, dat is Trumpiaans hoor, wat daar gebeurd is. En dit is America first, wat hier gebeurt.
Ja, nou, maar goed, een ander voorbeeld. Nord Stream 2. Biden heeft tegen Duitsland gezegd,
Oké,
dat kun je krijgen. Wel in de hoop dat Duitsland dan Amerika zou steunen in de China-politiek.
Ja, maar dat gaat met Nord Stream 2. Dus die gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland, die moet worden afgebouwd. Daar is Merkel ook onder druk gezet om ervoor te zorgen dat na 2025, als ik het goed heb, het gas door Oekraïne kan blijven stromen. Zo niet, dan zou die hele gaspijpleiding wel eens een keer kunnen worden afgesloten. En als dit verder escaleert, de situatie met Rusland, ook in relatie met Amerika, dan moet ik nog zien of dat ding ooit in gebruik wordt genomen. Dus
Maar goed, dat was ook een Duitse wens. Hè? Want Duitsland voelt zich ook voor Oekraïne.
En de maatregelen, de wetgeving van Trump, die zijn niet herroepen. Die bestaan nog steeds. Ja. Dus de sancties bestaan nog steeds. En ze kunnen nog elk moment de Amerikanen sancties opleggen.
Waar het mij om gaat, is dat Biden op dat moment wel degelijk zegt van, jongens,
tuurlijk,
ik wil aan jullie, met jullie tuurlijk belangen rekening houden, maar zorg dan ook dat we in globaal, mondiaal, dat wij partners kunnen
maar
zijn.
Maar het gaat dus wel over China. Hè? Dat is het grootste probleem voor Amerika en niet Europa.
Ja. En eigenlijk
en ook niet
zien
Rusland,
we dus,
in zekere zin.
Ja. Nee, dat klopt.
Eigenlijk zien we dus nu dat die beroemde pivot to Asia van Obama, weet je wel, nu gebeurt dat dus echt. En is nou het echte probleem niet dat Europa nog steeds niet in staat is om daar goed
kijk,
te
kijk, Arjan, het probleem is in wezen heel simpel. De afgelopen decennia ging Amerika uit van een zogenaamde two-war strategy.
Ja.
Dus je moet op twee plaatsen, twee geografisch gescheiden locaties, moest je een oorlog kunnen voeren. Dat kunnen de Amerikanen niet meer.
Exact.
Als je belangen in China of in het Midden-Oosten ten aanzien van, of in het Verre Oosten ten aanzien van China in het geding zijn, dan zie je dus ook een verschuiving van je militaire macht die richting op. En dat gaat per definitie ten koste van Europa. Dus het is geen wonder dat die Amerikanen ook zeggen van, Europeanen, doe wat aan je eigen defensie. Terwijl we dus hier lopen te roepen, in Duitsland en in Nederland, ja, nee, dit gaat ten koste van de transatlantische relatie. Dus het is ook echt wel van belang dat wij hier in Europa eens een keer wat introspectie gaan plegen en echt eens een keer de pad op een andere leest gaan schoeien. Want dit gaat gewoon fout. Op een gegeven moment sta je met lege handen. En dan heb je geen steun meer van Amerika en je hebt zelf helemaal niks gecreëerd.
En deze uitdaging, Ton, is voor Duitsland zo groot.
Absoluut. Dus voor Duitsland is het allergrootste. Ja,
dus de nieuwe bondskanselier, die heeft een ongelofelijke taak. Eigenlijk, Merkel kon zich veroorloven om vaak dingen voor zich uit te schuiven. Dat deed ze ook vaak. Hè? Ze heeft ook trouwens hele goede dingen gedaan. Ik vind bijvoorbeeld dat met die vluchtelingencrisis had ze niks anders kunnen doen. Als ze de grenzen had gesloten, was er gewoon kamp aan beide kanten, weet je wel, dat kan allemaal niet. Maar hier heeft ze het voor zich uitgesproken. Ik vind ook dat ze ten aanzien van Hongarije te soepel is geweest. Ten aanzien van de auto-industrie is ze ook behoorlijk soepel geweest. Ook begrijpelijk trouwens. Maar nu krijgen we dus een nieuwe bondskanselier en die moet dus het onmogelijke gaan doen. Namelijk een pacifistisch land, pacifistische publieke opinie, jongens. We zullen toch echt iets meer aan defensie moeten doen. Ook de Atlantici in Duitsland zelf, dat zijn er nog velen, die moeten die draai ook gaan maken, wat heel moeilijk is voor ideologische mensen.
En nogal wat mensen die heel erg pro-Rusland zijn.
Maar die laten we even achterwege. Want die zitten natuurlijk meer in de linker en de AfD en de links in de SPD. Ja. Nee, voor Duitsland geldt toch iets anders. Allereerst, het is niet alleen een Amerikaanse draai. Het is ook een veranderende positie van China. En China veel agressiever. Dus het Chinese probleem was 20 jaar geleden niet zoals het nu is.
Absoluut.
En dat geldt ook voor Europa.
Zeker.
En Duitsland heeft eigenlijk altijd een dubbelspoor gevaar. Van aan de ene kant een handelsland. Handel durch Wandel. En aan de andere kant natuurlijk dat pacifistische civielstaat of civilian state. Van wij zijn voor mensenrechten, democratie en dergelijke. En je ziet nu met China en met Rusland dat ze zelf in de problemen komen. Want je kunt niet zeggen van wij zijn het land wat wereldwijd democratische waarden behartigt. En we zijn een handelsland. Nee, die komen in China en in Rusland nu in een gespannen situatie. En daar moeten ze een antwoord op vinden. En dat is niet een antwoord alleen naar de Verenigde Staten.
Welkom in de nieuwe wereldorde, zou ik zo zeggen.
Helemaal eens. Wij gaan naar de luisteraarsvragen. Op de radio ronden wij dus nu af. Maar in de podcast gaan we door met die luisteraarsvragen. Luister je op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekesteinendewijk.nl. Er is een vraag van Juri Nijs. Volgens Politico verkoos Merkel Nord Stream boven de VS, omdat gas volgens haar essentieel is voor de energietransitie. Ze zette hiermee de relatie met de VS onder druk. Volgt de nieuwe kanselier Merkels koers? En wat betekent dit op termijn voor de transatlantische relatie? Die vraag heb je eigenlijk al beantwoord, Ton, maar doe het nog maar eventjes voor Juri. Biden is geweest naar Duitsland en heeft dus eigenlijk gezegd...
Ja, Biden heeft Nord Stream geaccepteerd.
Exact,
nu. En hoop daarmee natuurlijk ook iets terug te krijgen. En vooral richting China.
Ja.
Voor Duitsland geldt wel degelijk dat ze Nord Stream tegen de wens van veel Europese landen en tegen de wens van de Verenigde Staten hebben doorgezet.
En de Europese
en altijd met een soort fake argument dat het puur economisch project heeft, wat helemaal geen politieke consequenties heeft.
Totaal geopolitiek project.
Net zoals Mark Rutte dat ook steeds zei in de Tweede Kamer.
Allemaal onzin.
Echt ongelooflijk. Nog een vraag van Wishmaster. Wishmaster die is een hele bekende vraagsteller bij ons. Gaat Macron, Frankrijk, Zuid-Euro, de macht grijpen na het mislukken van de duikbotendeal? En krijgen we dan een equivalent van een Pearl Harbor?
Ja.
Is die Zuid-Chinese Zee een onvermijdelijke derde wereldoorlog?
Nee, natuurlijk niet. Maar het gaat ook helemaal niet om de Zuid-Chinese Zee, jongens. Dat hele pact met die Britten en de Australiërs en de Amerikanen. Dit is gewoon klassieke machtsbalanspolitiek. Dit is gewoon uit het boekje. Dus al dat geneuzel over de Zuid-Chinese Zee, jongens, dit is gewoon het opwerpen van een dam tegen een land dat steeds machtiger wordt. En dit past in het rijtje van de G7 eerder dit jaar, wanneer was dat? Juni, juli. Toen ook bij die G7 ineens de India, Japan, Korea en Australië mochten aansluiten. Dit past in het plan van de Britten.
Ja.
Wat ze in hun review hebben gedaan van het buitenlands beleid van maart van dit jaar. Om samen met de Amerikanen sterk te worden in de Indo-Pacific. Dit is gewoon wat je krijgt als de machtsverhoudingen gaan veranderen in het in de wereld. Het heeft weinig te maken met de Zuid-Chinese Zee. Dat is gewoon een kruimeltje in dit hele...
Amerika is bezig om China in te dammen. Ja. Daar komt het op neer.
In Europa... Duitsland, Nederland, wij moeten er even aan wennen dat de wereld aan het veranderen is. En dat het enorme consequenties voor ons heeft. En voor Duitsland denk ik nog meer dan voor Nederland.
En belangrijk is ook dat de Russen zijn de Chinezen aan het helpen met nucleaire kernonderzeeërs. Kernonderzeeërs echt. En het was ook belangrijk voor de Amerikanen dat er dus kernonderzeeërs bij Australië komen. Omdat je kunt daar... heel veel dingen mee doen. Ze allemaal voordelen boven diesel onder.
Maar Frankrijk hoeft niet alleen de verliezer te zijn.
Hè? Nee.
Ze verliezen dit misschien wel. Maar als dit ook een opmaat kan worden voor meer investeringen van Europa in defensiepolitiek, dan gaat dat natuurlijk. Dan kan de Franse militair-industriële complex kan daar ongelooflijk veel mee verdienen.
Absoluut.
Meer dan aan de.
Dit is een geweldig argument voor die zogenaamde Europese strategische autonomie. Zowel op militair gebied, maar ook op economisch gebied. Ja. En daar zie ik grote kansen liggen voor zowel Duitsland als Frankrijk. Ja, en Nederland zal daar zijn positie in moeten bepalen.
Maar één kritische noot, dan moet de Franse defensie-industrie wel leveren, hè? En dat de prijs verdubbelt en dat ook de leveranties jaren werden uitgesteld, dat is toch kwalijk.
Ja, je moet nog zien, Arendtje, wat er straks gaat gebeuren met de nucleaire onderzeeboot. Hoor. Ik bedoel, we doen net of die hier gewoon op de plank liggen.
Nee, die moeten ook gemaakt
worden. Maar die moeten nog wel gemaakt worden en moeten ook gedeeltelijk nog ontworpen worden. Dus,
Maar de Amerikanen kunnen dat heel goed.
Nou, die vliegtuigen hebben toch ook wel een tijdje geduurd voordat die...
Nou, dat hebben we gezien met de JSF, jongens.
Dat was niet zo.
Als je wilt hebben over grenzen, over overschrijdingen van budgetten en...
Dan is het JSF wel.
Ja. Hou op.
Ik ben er mede schuldig aan, ben ik bang. Jerry Weijers, ook een hele beroemde vragensteller. Zou Berlijn nu samen met Parijs echt in gaan zetten voor een Europees leger, gezien de laatste ontwikkeling?
Ja, maar laten we nou eens ophouden over dat Europese leger, jongens. Op het moment dat er een Europese superstaat komt, dan kunnen we komen tot een Europees leger. Maar landen gaan nooit hun soevereiniteit helemaal overdragen aan Brussel op dit gebied. Gaan ze gewoon niet doen. Economisch een beetje, maar op dit gebied niet. Dus het Europese leger gaat er niet komen. Het enige wat er moet komen in Europa is dat je de middelen gaat verwerven, gaat ontwikkelen, waarmee je zonder dat Amerika meedoet militaire operaties kunt uitvoeren. Dat kunnen we niet. Alle Europese krijgsmachten hangen als loszand aan elkaar. En daar moet verandering in komen. En dat betekent gewoon dat de Europese Unie daar een stap naar voren moet nemen.
Ja, en dat de nationale staten meer gaan investeren in veiligheid.
Ja.
Zeker. Wim Heijnen. Gaat Duitsland zich onder de nieuwe bondskanselier meer richten op de binnenlandse politiek en de economie? Tom?
Ja, eigenlijk wel. Maar tegelijkertijd dient het buitenland zich natuurlijk altijd als event aan. Dat is onvermijdelijk. Daar moet je dan op reageren. Dus als er een crisis rond Taiwan of weet ik wat zou komen, kun je niet niks doen. Dus ze zullen zich op de binnenlandse politiek willen richten. Vooral op de hervorming van de economie en de energiewende en de digitalisering en al die opgaven die er liggen. Maar er zal altijd ruis van buiten komen.
Dan een vraag van een meneer met een hele moeilijke naam. Koyanis Katsi. Wat betekent het wegvallen van Merkel potentieel voor Rutte? Verdere isolatie of biedt het ook kansen? Ton.
Rutte is volgens mij een allemans vriend. Dus die zal het ook heel goed met Scholz en Laschet kunnen vinden.
Maar jij hebt al gezegd op mijn vraag helemaal in het begin. Heeft dit enig effect voor Nederland? Het antwoord is nee. Dus waarschijnlijk maakt het gewoon niet uit.
Of het wordt altijd gezegd dat hij zo close met Merkel is. Ik weet het niet of dat eigenlijk wel zo is. Die Chopin-biografie, daar was ze heel boos over. Dat hij ermee naar binnen houdt. Ze die van, want dat soort grap.
Stomme grap was dat.
Ja. Maar goed, de heer Oost. Merkel heeft het allemaal zelf waargemaakt. Ze heeft een enorme prestatie neergezet. Hoe kan de nieuwe kanselier het best daarvan profiteren en op de ingezette weg verder gaan? Welke machen und nicht machen gelden voor haar opvolger? Nou, Tom?
Nou ja, de opvolger heeft wel degelijk een probleem, want hij kan niet verder gaan zoals Merkel is verder gegaan. Want ze moeten echt gaan hervormen. En het dilemma is, het Duitse volk is niet in een wechselstimmung. Hè. Ze willen geen veranderingen eigenlijk. Aan de ene kant voelen ze van er moet heel veel gebeuren. Aan de andere kant is men bang dat dat ten koste gaat van banen, van welvaart, van inkomen.
Ook voor Nederland, dat geldt ook voor Frankrijk.
Ja, en wat ze zoeken is natuurlijk iemand die als een goede loods eigenlijk kan veranderen zonder dat je het merkt.
Ja, en dat kan dus niet.
En dat gaat niet lukken.
Dit waren de vragen. Dit was weer Boekestein in de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein erop de Wijk zeg ik dank voor het luisteren.
Ja, je hebt jezelf goed in de hand gehouden, Arend.
Goed, hè?
Echt een stap gezet.
Was er wel nerveus
nieuwe,
over.
Ja, een stap gezet op weg naar een nieuwe carrière.
Hoop ik wel dat Hugo terugkomt.
Ja, eigenlijk wel.
Nee, die opmerking, het was maar een grapje, Hugo, wat we daar net over zeiden. Ik hoop echt dat je komt. Speciale dank aan Ton Nijenhuis en tot volgende week.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.